Goedemiddag allemaal. We gaan verder met de lessen van de splitsing van Israël over de koningen. Vandaag gaan we in 1 Koningen hoofdstuk 20 verder. 1 Kings chapter 20, we will proceed today. En we hebben de laatste twee lessen nagedacht over Elia en hoe hij grootse dingen deed voor God. Maar hoe hij dan ook direct daarna in een depressie kwam en hoe hij het niet meer zag zitten en zelfs verlangde om te mogen sterven. Het was ook mooi om te zien hoe God hem geholpen heeft in die momenten dat God hem opzocht. We saw in the last two lessons what the great things Elijah did for God and how he after that came into a depression and how good it was to see that God didn't just leave him, but God went looking for him and helped him and made it so that he would go back and do the things he should be doing for God. En vandaag gaan we verder met koning Achab en wat hem verder overkomt. En er staan redelijk wat dingen eigenlijk over deze koning, we hebben dat al gezien van Elia, de verhalen, en nu gaan we ook zien, er zijn nog andere dingen die in zijn leven gebeuren. En vandaag gaan we iets merkwaardigs zien in zijn leven. Volgende week denk ik dat Pravin moet spreken, maar de week daarna dan gaan we nog verder spreken en dan gaan we eigenlijk een kleine vergelijking kunnen maken tussen wat Elia is overkomen en wat Achab op dat moment overkomt. Maar dat is dan voor dan. Vandaag gaan we eens kijken wat er gebeurde wanneer Samaria wordt aangevallen. Today we are going to continue about King Ahab, and we see quite a lot written about this time, about King Ahab. We saw this with Elijah, the stories, but now we see some more things happening that are written about Ahab, and we can learn some very valuable lesson from today's lesson. But also next week you will be speaking, but the week after we will see some more about King Ahab and the things that he does. And we can make some comparison also between him, what he does, and what Elijah did. That's for within 2 weeks. 1 Kings chapter 20 verse 1. In Koningen hoofdstuk 20 vers 1. Ben-Hadad nu, de koning van Aram, verzamelde zijn gehele leger. En 32 koningen waren met hem, tezamen met paarden en wagens. Toen trok hij op, sloeg het beleg voor Samaria en streed tegen haar. Oké, tot hier. What we see in verse 1 is that Ben-Hadad, the king of Aram, came with 32 kings with him and he besieged Samaria. Nu, van Samaria hebben we gezien eerder hoe die stad was ontstaan. Als we ons dat nog herinneren, eens kijken in 1 Koningen 16, 1 Kings chapter 16, we saw how Samaria came into existence. Waar in vers 24 over Achab zijn vader Omri werd gezegd, toen kocht hij van Semer de berg Samaria voor 2 talenten zilver, bebouwde de berg en noemde de stad die hij bouwde Samaria naar Semer, de eigenaar van de berg. So we saw how Samaria came into existence because Ahab's father Omri bought the mountain and he built upon the mountain. En in deze tijd is Samaria de hoofdstad geworden van Israël. Een heel belangrijke stad. And at this time Samaria was the capital, a very important city of Israel. En hier komt dan die Ben-Hadad met zijn leger, gesteund door 32 koningen. En die komt en belegert Samaria. Verse 2. En hij zond bode naar de stad tot Achab, de koning van Israël. En liet hem zeggen, zo zegt Ben-Hadad, uw zilver en uw goud, dat is van mij. En uw mooiste vrouwen en kinderen, die zijn van mij. Daarop antwoordde de koning van Israël en zeide, zoals gij beveelt, mijn heer de koning, ik en al het mijne behoren u toe. Vers 5. Vervolgens kwamen de boden terug en zeiden, zo zegt Ben-Hadad, ik heb u wel laten zeggen, uw zilver en uw goud, uw vrouwen en kinderen zult gij mij geven, Maar morgen om deze tijd zal ik mijn dienaren tot u zenden. En zij zullen uw huis en de huizen uw dienaren doorzoeken. En alles wat in uw ogen begeerlijk is, zullen zij zich toe-eigenen en meenemen. Until verse 6. Ben-Hadad was een zeer hoogmoedige koning. En hij komt daar. En eerst en vooral voelde hij zich zo sterk, omdat hij met zijn leger en die 32 koningen die hem steunden, daar kwam. En hij zegt van tegen Achab, alles, uw vrouwen, uw kinderen, uw huizen, uw zilver, uw goud, het is allemaal van mij. En wat zegt Achab? Jazeker, Achab was bang. En Achab zegt, het is allemaal van u. Hij geeft het gewoon prijs. We see that Ahab was very scared the first time. Because he immediately says, yes, King Ben-Hadad, it's all yours. It all belongs to you. But Ben-Hadad was so arrogant and proud that the second time he said, well, that's not enough. My servants will come and they will see, and whatever is desiring for you, they will just take it and claim it for themselves. Dus Ben-Hadad was zo arrogant dat hij zei, nee, dat is niet genoeg. Mijn dienaren gaan komen en alles wat zij zien, wat voor u begeerlijk is, dat gaan zij zich toe-eigenen. Vers 7. Toen riep de koning van Israël alle oudsten des lands bijeen en zeide, weet toch en ziet dat deze het kwade zoekt. Want hij had reeds tot mij gezonden op mijn vrouwen en kinderen, mijn zilver en goud, en ik heb het hem niet geweigerd. En al de oudsten en het gehele volk zeiden tot hem, gij moet niet luisteren. En gij zult niet inwilligen. Daarop zeide hij tot de bode van Ben-Hadad, zeg tot mijn heer de koning, alles wat gij eerst door uw knecht hebt laten zeggen, zal ik doen. Maar dit kan ik niet doen. Toen gingen de bode heen en brachten Ben-Hadad bescheid. Daarop liet deze tot Achab zeggen, zo mogen mij de goden doen. Ja, nog erger, vers 10, indien het stof van Samaria voldoende zal zijn om de handholte te vullen van al het volk dat achter mij aankomt. Ziet je Ben-Hadad daar staan? En die hoort die woorden en die zegt, oh, Achab die gaat niet toegeven. Wie denkt die kleine Achab wel dat die is? Zeg hem maar. Dat ik zoveel mannen heb, dat al het stof van Samaria zal niet genoeg zijn als al die mannen hun handen vullen met het stof. Zoveel mensen heb ik. En probeer maar eens in te beelden, als je in een woestijnachtig gebied bent, hoeveel zand er ligt. En hoeveel mensenhanden je daarmee kunt vullen. Maar Ben-Hadad die dacht echt, wie gaat mij iets doen? Ben-Hadad thought, who is going to do something to me? He said, I have so many men in that follow me, that you have not enough dust to fill their hands. So many people are following me. Vers 11. Maar de koning van Israël antwoordde, spreekt, wie zich aangort, beroemen zich niet als wie zich ontgort. Met andere woorden, zegt hij tegen Ben-Hadad, Ben-Hadad, zij dan even voorzichtig. Want iemand die zich nog moet klaarmaken om te gaan strijden, is niet dezelfde als iemand die al teruggekomen is van de strijd en zich ontgort. King Ahab says something very interesting to Ben-Hadad. He says, I don't know how the English sounds. Can you read that?
The king of Israel answered, tell him, one who puts on his armor should not boast like one who takes it.
Okay. So he says, Oh, Ben-Hadad, be careful. You have not yet fought the battle. So you are not the same as one who has come back from the battle and who has won. So these are very interesting words Ahab speaks here. Vers 12. Zodra Ben-Hadad het woord hoorde, terwijl hij met de koning in de tent aan het drinken was, zeide hij tot zijn dienaar, stelt u op, en zij stelde zich op tegen de stad. Vers 13. Toch zie een profeet naderde tot Achab, de koning van Israël, en zeide, zo zegt de Heere, hebt gij die gehele grote rumoerige scharen gezien? Zie, ik geef die heden in uw macht. Dan zult gij weten dat ik de Heere ben. Is dit niet merkwaardig? wat hier gebeurt. Achab, die nog erger deed dan zijn vader Omri, die al zoveel deed dat kwaad was in de ogen van de Heere, die zelfs een afgodendienst van valse goden in het land had gebracht, het volk afvallig had gemaakt. Maar wat doet God? God zegt, ziet je al die mensen? Ziet je die grote scharen die daar u zitten te bedreigen? Ik ga die jullie macht geven. En dan zult gij weten dat ik de Heer ben. Isn't it remarkable what happens in verse 13? That this wicked king Ahab, who did even more evil in the eyes of the Lord than his father Omri did. He married that Jezebel and he brought a false religion into Israel. And what does God do? God says, I will give this vast army into your hands. So you shall know that I am the Lord. Would we do that? Zouden wij dat doen? Zouden wij niet zeggen, God, dat gaat je toch niet moeten doen hoor. Zo'n slechte koning. Zo'n slechte mens en jij gaat die nog helpen? Wouldn't we say, God, you should not do that. He is such a wicked king and you are going to help that wicked king? Vers 14. En Ahab. En Achab zeide, door wie? Toen zeide hij, zo zegt de Heere, door de jonge mannen van de vorsten der gewesten. Ook vroeg hij, wie zal de strijd aanbinden? En hij antwoordde, gij. En zo lezen we dan ook, tot het einde van vers 21, dat de strijd wordt gestreden en gewonnen door Achab. And so we read on until verse 21 that the battle is fought and Ahab wins the battle. Vers 22, verse 22. Toen naderde de profeet tot de koning van Israël en zeide tot hem, welaan, toon u sterk. Overleg en bedenk wat gij te doen hebt. Want in het volgende jaar zal de koning van Aram weer tot u optrekken. Want wat was er gebeurd? Ben-Hadad was kunnen ontkomen. Met enkele ruiters. So in verse 22 we see that the prophet of the Lord says to be thoughtful, to be considerate, because then the next year Ben-Hadad would come again to fight against him, because Ben-Hadad apparently got away with some riders. So he was able to flee. But the story continues. 23, verse 23. De dienaren van de koning van Aram zeiden tot hem, hun God is een berggod, daarom zijn zij sterker dan wij. Kunt je nu bedenken waarom die mensen dat dachten? Dat was het beste excuus wat zij konden vinden, waarom zij nu verloren hadden. Hun idee was, die wijze mannen van Aram, de dienaren, die zeiden, ja, dat is een berggod. De God van Israël is een berggod. Samaria lag op een berg. En daarom hebben wij verloren. En kijk wat ze dan zeggen. Wanneer wij echter in de vlakte met hen gaan strijden, zullen wij zeker sterker zijn dan zij. In vers 23 we see that the best excuse these servants of the king of Aram could find to reason why did we lose this battle was, well, of course, the king of Israel, the God of Israel, is a mountain God. That's why we lost. And they say, you know what? We should fight them in the plains. And if we fight them in the plains, then we surely will be stronger than them. That was the best they could come up with. 24. Doe nu dit. Verwijder ieder van de koningen van zijn post. En stelde een plaats stadhouders aan. Voort moet gij zelf u een leger aanwerven, gelijk een leger dat u ontvallen is. Evenveel paarden en evenveel wagens. Laten wij tegen hen in de vlakte strijden. Dan zullen wij zeker sterker zijn dan zij. Toen luisterde hij naar hen en hij deed al zo. En Ben-Hadad die dacht, ja zeker, dat moet de reden geweest zijn waarom wij nu die strijd met het grote machtige leger dat ik had, Daarom hebben wij die verloren. Maar nu gaan we zeker winnen. So Ben-Hadad was pleased with these words, and yes, that had to be the reason why we lost against that few Israelites with our big army. So now I know this, we have to fight in the plains. And yes, I will do that. 26, 26, in het volgende jaar monsterde Ben-Hadad Aram en trok op naar Afek. Ten strijde tegen Israël. De Israëlieten werden ook gemonsterd en van voedsel voorzien en trokken hun tegemoet. Daarna legerden de Israëlieten zich tegenover hen als twee kudde geiten, terwijl de Arameërs het land vulden. Opnieuw had hij weer een heel groot leger. Again, Ben-Hadad had a great army. A very great army. It filled the land, it says at the end of verse 27. 28. Toen naderde de man Gods en zeide tot de koning van Israël, zo zegt de Heere, omdat de Arameërs gezegd hebben, de Heere is een berggod en geen god der vlakte, daarom zal ik deze gehele grote rumoerige scharen in uw macht geven, opdat gij weet dat ik de Heere ben. 29. 7 dagen lang waren zij tegenover elkaar gelegerd, maar op de 7e dag kwamen tot de strijd. En de Israëlieten versloegen de Arameërs, 100.000 man voetvolk op 1 dag. De overgeblevenen vluchtten naar Afek de stad en de muur viel op de 27.000 man die overgebleven waren. Intussen vluchtte Ben-Hadad, die ook naar de stad gekomen was, van de ene kamer in de andere. Toen zeiden de dienaren tot hem, zie toch, wij hebben gehoord dat de koningen van het huis Israëls waarlijk genadige koning zijn. Laten wij rouwgewaden onder onze lendenen doen en koorden om ons hoofd en laten wij zo uitrekken tot de koning van Israël. Misschien zal hij uw leven sparen. 32. Toen gorden zij rouwgewaden om hun lenden en deden koorden om hun hoofd en ze kwamen tot de koning van Israël en zeiden, uw knecht Ben-Hadad. Wat zeg ik? Uw knecht Ben-Hadad zegt, mogen toch mijn leven gespaard blijven. Tot hier. Hier is Achab. Die toch wel onder de indruk was van die grote koning van Aram, van Ben-Hadad. En voor een tweede keer heeft God hem in zijn macht gegeven. Wat gaat hij doen? Here we see the great king Ben-Hadad defeated for the second time. And now Ahab meets him and hears that he still is alive. And he is begging for mercy. This great king Ben-Hadad. What will he do? What will Ahab do? The end of verse 32. Daarop zeide Achab, leeft hij nog? Hij is mijn broeder. En de mannen beschouwden dat als een goed voorteken. 33. Hield hem haastig aan zijn woorden en zeide, uw broeder Ben-Hadad. Daarop zeide hij, gaat hem halen. Toen Ben-Hadad tot hem kwam, liet hij hem op de wagen klimmen. Daarop zeide deze tot hem, de steden die mijn vader aan uw vader heeft ontnomen, zal ik teruggeven. Voorts moog gij u een handelswijk in Damascus aanleggen, zoals mijn vader in Samaria heeft aangelegd, en ik zelf mogen met een verbond afscheid van u nemen. Toen sloot hij een verbond met hem en nam afscheid van hem. Ben-Hadad was een geslagen koning. Als Achab had gezegd op dat moment, het leven van Ben-Hadad moet genomen worden, dan was dat gebeurd. Maar wat doet Achab? Achab laat zich vleien door de woorden van Ben-Hadad. Want wat zegt Ben-Hadad? Heeft hem eigenlijk niks te bieden. Want alles was al van Achab, want hij had de strijd gewonnen. En wat zegt Ben-Hadad? De steden die mijn vader van u heeft genomen, die ga ik teruggeven. En als je wilt, mogen we zelfs een handelswijk in Damascus aanleggen. Zoals mijn vader dat in Samaria heeft gedaan. En laten wij met elkaar een verbond maken. The great king Ben-Hadad was defeated. If Ahab was to say, the life of Ben-Hadad now, before me, I want him dead. And so it was. What did Ahab do? He was flattered. Because what the great King Ben-Hadad came to him and said, all the cities that my father took from you. But he already lost. He had nothing anymore. But he said, all the cities my fathers took from you, I will give it back. They were already from Ahab because he won the battle. But he says, I will give it back. And if you want, what is that word? You can make what in Damascus? What is that?
A market.
A market. If you want, he says to Ahab, you can build a market right in Damascus, in our capital city. Like my father did in Samaria. And we will make a covenant together. And what does the foolish Ahab do? He makes a covenant. Wat doet de dwaze Achab? Alles was in zijn handen. Hij was de grote winnaar. En hij maakt een verbond met Ben-Hadad. Weten we nog wat er eerder gebeurd was? Koning Asa. Toen hij op een gegeven moment door koning Baasa werd aangevallen. De koning van Juda, die door de koning van Israël op dat moment werd aangevallen. Weet je nog wat hij deed? Dat hij een bode zond tot de koning van Syrië, Ben-Hadad. En dat hij hem al het goud en het zilver gaf. En zei, valt jij Israël aan? Dan laat Israël mij met rust. Weten we dat nog? Do we remember what happened previously in the history of Israel? When King Asa of the southern kingdom was attacked by King Baasa, that he sent his messengers to Ben-Hadad and said, do you attack Israel? So then I will be safe and even send the money. What happened to Asa? Was God pleased with that covenant? God was not pleased with that covenant. Hier zien we opnieuw een koning van Israël die een verbond maakt met een goddeloze koning. En daar zijn consequenties aan verbonden. And there are consequences to such a covenant. 35. Maar een man uit de profeten zeide tot zijn metgezel. Dan gaan we een verhaaltje krijgen. Een gebeurtenis die God heeft toegelaten om een punt te maken. Een man uit de profeten zeide tot zijn metgezel door het woord des Heren, sla mij toch. Maar de man weigerde hem te slaan. Toen zeide hij tot hem, omdat gij niet geluisterd hebt naar de stem des Heren, zie, wanneer gij van mij vandaan gaat, zal een leeuw u doden. En toen hij van hem heen ging, trof een leeuw hem aan en doodde hem. 37. Daarna trof hij een andere man aan en zeide, sla mij toch. En de man sloeg hem zo dat hij hem verwondde. Wat zou jij gedaan hebben? What would you have done until verse 37? If a prophet of God said, hit me, would you have hit that person? Zou jij geslaan hebben als een profeet van God zegt, dit is het woord van God, sla mij. God wil dat je dat doet. De eerste, die weigerde. En die moest zijn leven daarvoor geven. Omdat hij ongehoorzaam was aan God. The first one, he refused to hit. But he was disobedient to God because of that. So he had to give his life. But the second one obeyed the command of God. En hij leeft. De tweede deed het wel. Maar waarom gebeurde dit? Why did this happen? 38. Toen ging de profeet aan de weg. De koning staan opwachten. En maakte zich onkenbaar met een verband over zijn ogen. Terwijl de koning voorbij ging, riep hij de koning aan en zeide, toen uw knecht in de strijd uitgetrokken was, zie, daar kwam iemand terzijde die mij een man bracht. En zeide, bewaak deze man. Als hij vermist wordt, hoe dan ook, dan zal uw leven in de plaats van het zijne wezen. Of gij moet een talent zilver betalen. Toen uw knecht hier en daar doende was, was hij verdwenen. Daarop zeide Achab, de koning van Israël, tot hem, dan is dat uw vonnis. Gij hebt het zelf geveld. Nu verwijderde hij 41 snel het verband van zijn ogen. En de koning van Israël herkende hem als een van de profeten. En hij zeide tot hem, zo zegt de Heer, omdat gij de man die onder mijn band staat, uit uw hand hebt laten gaan, zal uw leven in de plaats van het zijne wezen, en uw volk in de plaats van zijn volk. Toen ging de koning van Israël gemelijk en toornig naar zijn huis en kwam te Samaria. Als we kijken naar de eerste keer dat Ben-Hadad komt en dat God hem de overwinning geeft, dan zien we dat God barmhartig is naar Achab. En een barmhartigheid betoont die wij misschien niet zouden geven. En wij moeten begrijpen dat God niet denkt zoals mensen denken. Laten we eens naar Hosea hoofdstuk 11 gaan. When we see the first battle between Ahab and Ben-Hadad, and where God extends mercy to Ahab, where we would say, no, I would not do that, then we need to understand that God does not think in the same way that man does. Let us go to Hosea chapter 11. En Hosea is een brief die spreekt over de opstandigheid, de ontrouw van Israël tegenover haar Heer. Hosea is a letter that mostly speaks about the rebellion, the unloyalty towards their Lord, of Israel, towards their Lord. Maar kijk, read in vers 7. Ja, mijn volk volhardt in het afdwalen van mij. En al roepen zij tot hem omhoog, hij zal hen geenszins opheffen. Maar kijk wat God zegt. Look what God says in verse 8. Hoe zou ik u prijs geven, Ephraim? U overleveren, Israël. Hoe zou ik u prijs geven als Adma, u maken als Zeboim? These two cities are the cities that are related to the destruction of Sodom and Gomorrah. Deze twee steden, Adma en Zeboim, kan je lezen in Deuteronomium 29, die worden in verband gebracht met die ook vernietigd zijn bij Sodom en Gomorra. Maar God zegt, hoe zou ik u als hun kunnen maken? Mijn hart keert zich om in mij, zegt God. Ten volle wordt erbarming opgewekt. Ik zal mijn brandende toren niet ten uitvoer brengen. Ik zal Ephraim niet verder verderven, want ik ben God en geen mens. Heilig in uw midden en ik zal niet komen in torenvloed. Wij begrijpen niet altijd waarom God doet wat hij doet. Maar wat wij moeten begrijpen van God is dat als hij barmhartig is, dat wij dat ook moeten zijn. En als hij toornig is, dat wij dat ook moeten zijn. Wij zouden misschien de neiging hebben om Gods toorn weg te laten en barmhartig te zijn zoals Achab dat was in die tweede strijd. Waar hij barmhartigheid of een vorm van barmhartigheid betoonde aan Ben-Hadad, waar hij dat niet mocht. Want God wilde dat Ben-Hadad met de ban werd geslagen. What we read here is that God is God and he's not human. And where we as men might extend some mercy to people, God doesn't. So we need to learn to think how God thinks. If God extends mercy, we should too. If God does not extend mercy, we cannot. But the problem is we men don't always heed these words. Mensen komen vaak in problemen met hun innerlijke gevoelens, met hun gedachtes. Wanneer we spreken over de toorn van God en over zijn barmhartigheid. Veel mensen kunnen kunnen die balans niet vinden en dan gaan ze ofwel geloven in een God van enkel barmhartigheid, ofwel geloven in een God van enkel toorn. Many people are confronted with inner conflict. When we see these different aspects of God, many people become so in conflict with themselves that they either start believing in a God of love, of mercy, or on the other side, in a God of wrath. They cannot find a healthy balance between the two. En er is een verhaaltje wat ons dat helpt begrijpen. Een verhaaltje uit India. There is a story that helps us understand this. A story from India, by the way. And the story is about 6 blind men that are studying an elephant. Do you know the story? Okay. So I'm not going to say it in English then. You already know it. Het verhaal gaat over 6 blinde mensen die een olifant bestuderen. En die eerste, die voelt aan de been van de olifant, aan van die olifant, die zegt, goh, die olifant is gelijk een pilaar. Die tweede, die voelt aan de staart en die zegt, die olifant is gelijk een koord. Die derde, die voelt aan die slurf en die zegt, die olifant is gelijk de tak van een boom. Die vierde, die voelt aan zijn oor en die zegt, hij is gelijk een handwaaier, die olifant. Die vijfde, die voelt aan die buik van die olifant, die zegt, die olifant is gelijk een muur. En die zesde, die voelt aan zijn slagtand en die zegt, die olifant is gelijk een pijp. Allemaal hebben ze de olifant gevoeld. En allemaal hebben ze gelijk. Maar het was maar één olifant. Als wij aan God denken, dan moeten wij leren dat God ook vele karakterkenmerken heeft. En God is ja liefdevol, maar hij is ook een wreker van het onrecht. Maar hij is nog steeds dezelfde God. En zo zijn er mensen die soms zeggen, ja, ik geloof alleen in de God van het Nieuwe Testament en niet van het Oude Testament. Ja, als je zo denkt en zo spreekt, dan heb je totaal nog niet eens begrepen wie God is. There are people who are saying, if you consider the story of the elephant and the 6 blind men, there are people who say, oh, I only believe in the God of the New Testament, not of the Old Testament. Well, if we think and act like this, then we have not yet even come to know God. Because, yes, God is love, but yes, God is also right. The both are right. There are many people who are wrestling with how you say that in English, with Jesus being God. They say that's not possible. And so what they do is they go to the scripture that prove where it says Jesus is a man. And they say, yes, Jesus is a man. He cannot be God. But if scripture says that Jesus is also God, then so is it. He is man and God. Er zijn mensen die zo problemen hebben met het God zijn van Jezus. En wat gaan ze doen? Ze gaan de schrift bestuderen en ze gaan enkel die schriftplaatsen opzoeken die zeggen, Jezus is een mens. Maar dat er nog andere schriftplaatsen zijn die zeggen, Jezus is God en hij is God gelijk. Daar hebben ze dan problemen mee. Hoe gaat jij daarmee om? How do you deal with these things? Geloof jij dat God oneindig barmhartig is en helemaal niet streng is? Of geloof jij dat God oneindig streng is, zonder dat hij barmhartig is? Do you believe that God is unending merciful without severeness? Or do you believe that God is unending severe without mercy? What do you believe? So, de eerste slag, de eerste strijd was een genade van God om Israël dus op te roepen. Om hen te laten zien dat ze zich moesten afkeren van die goddeloosheid. En dat ze hem als Heere moesten gaan aanbidden. So the first battle we see God allowed mercy to Ahab who is so wicked. But he wanted to show them, him and Israel, that he is God, he is Lord and he needs to be worshipped. He is worthy of worship. De tweede strijd was er om die hoogmoed van Ben-Hadad. Dat zijn dienaren gezegd hadden. Ja, die God van Israël, dat is maar een berggod. We gaan hem in de vlakte gaan we die bestrijden, want dan zullen we winnen. was om Ben-Hadad deze les te leren, dat met God niet valt te spotten. Het zij in de bergen, het zij op de vlakte. The second battle we see between Ben-Hadad and Ahab was to teach Ben-Hadad a lesson. He should not have listened to his servants. God will be a God either in the mountains or in the plains. You cannot mess with him. He will deal with you if you think otherwise. En als dan die profeet die woorden spreekt, hoe zouden wij dat doen? Hier was een profeet van God die tegen een andere profeet zegt, sla mij. En het maakt niet uit wat de woorden zijn van God. Soms zijn God zijn woorden moeilijk in te slikken. Of niet soms. It doesn't matter how what God says in his words. And sometimes the word of God is not easy to swallow. It's difficult to digest what God says. Like how the first prophet said to the other prophet, hit me. That's not easy to digest. And feelings would say, I don't want to do this. I cannot do that. I might hurt his feelings. Onze gevoelens zouden misschien zeggen op zo'n moment, ik kan dat niet doen. Ik kan die niet slaan. Maar God had het gezegd om het te doen. Wij zouden misschien zeggen, ja, maar ik ga zijn gevoelens misschien kwetsen. Ik ga hem misschien pijn doen. In 1 Corinthians hoofdstuk 5, van 1 Corinthians chapter 5, daar lezen wij in vers 1 en 2, we kennen die woorden van die man die leefde met de vrouw van zijn vader. En de Corinthiërs, een van de problemen was deze, dat zij zo iemand niet uit hun midden wegdeden. Zij lieten zo iemand maar in hun midden, terwijl het woord van God zegt, als iemand zoiets doet, dan moet jij die uit uw midden verwijderen. Die mag niet in uw midden zijn. What we see here is this man, and we've read it so many times, but he was living with a woman of his father, and what they did is, they let him live among them, be in their midst. The word of God says, such a person you need to remove from your midst. Is that gemakkelijk? Is this easy to do? No, is it fijn om te doen? Is it fun to do? Nee. Moeten we het doen? Must we do it? Yes. En zo is het dat Gods gedachten zijn niet onze gedachten. En God heeft altijd het beste antwoord voor al onze problemen. So, God's thoughts are not our thought, but God always has the best answer to all of our problems. En als dit ons probleem is, dan moeten we doen wat God zegt. And if this is our problem, then we must do what God says. Not what we feel and we think and we want to do. Zo zijn er ouders die soms excuses maken voor hun kinderen die verkeerde dingen doen. En ze praten er liever niet over, want ze willen hun kinderen niet kwetsen. Ze willen hun kinderen niet kwijtgeraken. En in de gemeente zijn er gelovigen die in zonde leven. En andere gelovigen gaan die mensen excuseren en zeggen, ja, maar laten we daar maar niet te veel over zeggen. Laten we maar samen blijven. Een broeder vertelde mij onlangs hoe hij afstand heeft moeten nemen van zijn ouders. Omdat zijn ouders, een zuster van hem, die in hoererij leefde, die wilde daar geen afstand van nemen. Die wilde daar eigenlijk ook niet te veel van zeggen. Laat ze maar blijven. I've heard a brother a time ago telling me about his sister living in fornication. And the parents, who were also Christians, they all were in one church, and the parents didn't want to really say anything about it. They just wanted to leave the situation as it was. And this guy had to leave the church and his parents because of the sinful situation they were involved with. En deze jongen heeft uiteindelijk ook die gemeente en zijn ouders moeten achterlaten. Omwille van de zondige toestand waarin zij verkeerden. Een prediker, een evangelist, zei me onlangs, we moeten, dat zijn menselijke woorden, we moeten de relatie niet verbreken omwille van de omstandigheden. Dat was een belangrijke les, zei hij, die hij had geleerd. A preacher just a time ago told me, like, we cannot break the relation because of the situation. But that is a human reasoning. De schrift leert ons dat we soms moeten handelen. En dat we moeten strijden tegen zonde. Scripture teaches us, God says us, that we need to deal with sin. And that we need to make choices what we are going to do about these situations. We cannot just accept everybody because we want to keep the relationship despite what the situation is. We kunnen niet iedereen te vriend willen houden. Omdat we maar een relatie met alle mensen willen hebben. Ondanks de situaties die er zijn. De vraag die we ons moeten stellen is deze. The question we need to ask ourselves is this. Houden we meer van God of van mensen? Do we love God more than men? Veel mensen die zeggen, ja maar het is niet goed als we God zijn strengheid in toepassing brengen. En ze begrijpen niet dat als we hun genade die zij verlenen aan mensen waar God geen genade aan zou verlenen, die brengen die mensen nog meer in de miserie, nog meer in de diepbreuk, nog meer richting hel. Als wij gaan leven zoals God het wil en gaan doen wat God zegt, dan gaan we juist mensen kunnen helpen. En juist uit het kwade kunnen trekken. Lees maar eens in 2 Korintiërs 7 wat er gebeurde met die man die uit hun midden was verwijderd. Dat hij tot inkeer is gekomen als het over die mens gaat. Maar dat is wat God wil. Dat mensen tot inkeer gaan komen. So many people think it is evil to apply God's severity in our lives. And they say that they do not understand that their own mercy that they extend to people who do not deserve the mercy, that helps the people to be more sinful and to be more on the way to hell. It does them more harm than good. Yet on the other hand, if we follow the rules of God, the commandments of God, that will help wicked people to turn from their evil. And you can read about that in 2 Corinthians chapter 7, verse 8 and 11. What it does if we talk about the severity of God. What is the conclusion? What is the conclusion? God is zo genadig. Toen ik dat verhaal las, dan dacht ik van, ja maar God, Agab, hoe kun jij die nog helpen? Die doet zo slechte dingen. Maar God houdt ook van Agab. En God gebruikt tijden en omstandigheden om ook zo iemand als Agab nog tot inkeer te willen brengen. Dat hij mag zien dat hij zich moet veranderen. What we can conclude from this is that God is so mercy. And when I read this story and when I was studying about it, my first thought was, God, how can you do this? How can you extend mercy in that manner to Ahab? He didn't deserve it. Israel didn't deserve it. But we need to understand that God even loves a person like Ahab. And he doesn't think like us. And he is also wanting Ahab to come to his senses of what he is doing. And he uses this battle for that purpose. En hij gebruikte dan ook die strijd om dat te willen bereiken. Maar vergis u dan ook niet als God zegt om streng te zijn. Dat Agab Ben-Hadad eigenlijk had moeten doden. En dat hij hem geen genade had mogen verlenen. Dan verwachtte God dat ook van Agab. En omdat Agab dat niet gedaan heeft, krijgt hij het loon dat Ben-Hadad toekwam. But don't be deceived. If God tells you to be strict, like Ahab was supposed to have killed Ben-Hadad, but he didn't do it. When God expects you to do it and you don't do it, then you will receive, like Ahab received, the wages that were due to Ben-Hadad. So learn these lessons from this story, these valuable lessons from these stories. Amen.